Superleuk dat jullie weer bij zijn. Ik ga vandaag de enige echte Thomas Davé interviewen, pionier van KPNI Belgium. En ik ben super benieuwd naar zijn verhaal. Dag Thomas, ik ben super blij dat je met mij over elkaar wilt zitten. Echt vereerd dat je tijd voor mij wilt vrijmaken.
Heel graag gedaan.
Ik ken je natuurlijk ook als persoonlijke vriend. Veel mensen kennen je ook als grondlegger, of toch in België alleszins, toch iemand van de bekende koppen van de KPNI gegeven.
Klopt.
KPNI, vertel eens in mensentaal, voor wat staat dat eigenlijk juist?
KPNI, of klinische psychoneuroimmunologie, dat is eigenlijk de wetenschap van het leven. Dat wil eigenlijk zeggen, als iemand vandaag zich manifesteert met een bepaald ziektebeeld of een bepaald prestatievermogen, dan kunnen we daar de oorzaken die geleid hebben tot die situatie vandaag terugvinden in de film van iemand zijn leven. Dus als we terugkijken in de film van iemand zijn leven, wat hij gegeten heeft, hoe dat zijn jeugd geweest is, welke ziektes dat hij had heeft, hoeveel dat hij bewogen heeft, al die zaken dragen bij tot hoe de situatie vandaag is. En dus wij gaan inzoomen in al die verschillende risicofactoren samen, die maken van hoe die persoon vandaag bij ons komt.
Oké, is dan in mijn ogen niet moeilijk om per casus een beetje te gaan kijken wat eigenlijk exact de oorzaken zijn, want er zijn meerdere variabelen, dus is dan...
Exact. En dat is net exact onze sterkte ook. Dat we niet kijken naar iemand heeft een darmprobleem, dat we niet alleen in die darm inzoomen, maar we kijken wie heeft net dat darmprobleem. En dan gaan we op een unieke manier gaan kijken, redelijk gestandardiseerd, door een unieke manier van vraagstelling, komen we te weten van wat de belangrijkste factoren zijn bij die persoon.
Oké. En is het dan ook voldoende om enkel dat specifiek te gaan targeten en aan te pakken? Of komt er ook wel gedragingen bij die effectief ook wel veranderd moeten worden om dan tot een oplossing te komen?
Het zit eigenlijk altijd in de gedragsverandering. Wat wij doen is, wij leggen de persoon zo precies mogelijk uit. Dat is een proces dat noemt deep learning. Ja. Zo precies mogelijk uit wat er achter de schermen van zijn lichaam aan de hand is. Waardoor dat hij zelf controle kan terugnemen over zijn gezondheid. Maar controle terugnemen, dat uit zich altijd in een gedragsverandering. Maar wij gaan nooit zeggen van, je moet dit zo doen. We leggen het uit en de verandering komt intrinsiek van de persoon zelf. En dat kan zijn dat hij zijn voeding gaat aanpassen, maar dat kan ook zijn dat hij de telefoon moet nemen om een paar vrienden te bellen. Want eenzaamheid bijvoorbeeld is een van de grootste risicofactoren om ziek te worden.
Oké, dus meer eigenlijk holistische benadering eigenlijk van...
Sowieso holistisch. Dus als we teruggaan naar KPNI, klinische psychoneuroimmunologie, eigenlijk is dat een afkorting. Want eigenlijk is het klinische psychoneuroimmuno-endocrino-sexio-metabolo-enzovoort-immunologie. Dus met andere woorden, alle wetenschappen die vandaag bestaan en publiceren, interesseren ons. En wij gaan daar de interessante gegevens gaan uithalen en die vertalen in praktische adviezen. Maar eigenlijk, er is altijd één rode draad. En die rode draad is evolutionaire geneeskunde. Dat wil eigenlijk zeggen, als we teruggaan naar duizenden jaren geleden, hoe was het dan? En vanuit die observatie kunnen we vandaag heel veel leren. Dat wil zeggen, vroeger hadden mensen niet altijd voeding ter beschikking. Dus soms hebben ze gegeten en soms hebben ze helemaal niet gegeten. En wij eten vandaag de dag 6 keer per dag. Als we rond de evenaar woonden, want daar komen we oorspronkelijk vandaan, dan was het altijd een 12-12 ritme. Wat wil zeggen, 12 uur licht, 12 uur donker. Vandaag de dag is het in sommige contexten 24 uur klaar. En dat bedoel ik niet aan de Noordpool, maar dan bedoel ik door het kunstlicht. We zitten heel de dag op ons kont. Dat zijn allemaal factoren die ons chronisch ziek maken. En die we eigenlijk als mens niet verwachten. En KPNI voor mezelf is de kunst van het teruggeven aan de mensen van die factoren die horen bij Homo sapiens, maar die we vergeten of verloren zijn.
Heb je dan ook niet soms terugkerende klanten die eigenlijk niet tevreden zijn van de oplossing, omdat er ook geen verandering in komt?
Ja. Als iemand vandaag zich manifesteert met een bepaald probleem, dan gaan we eerst teruggaan in de film om te gaan kijken waarom komt iemand tot de situatie vandaag. En daar kunnen we dus verschillende risicofactoren voor gaan zoeken, wat we besproken hebben. Maar als iemand langere tijd met een bepaald probleem zit, dan gaat zich daar ook gedacht rond vormen. Iemand gaat bepaalde gedachten krijgen zoals, er is niets meer aan te doen, mijn rug is zwak. Je gaat een bepaalde emotie rond krijgen, frustratie, onmacht, en soms als schaamte of schuld. Het gaat invloed hebben op zijn sociale context, wat hij voor zijn omgeving kan doen. Soms zelf op zijn seksueel leven. Dus al die zaken samen, die zijn niet de initiële oorzaak, maar dat is hoe dat het in het leven van die persoon op gedragsniveau erin geslopen is. En als dit niet mee verandert, dan kan je veranderen wat je wil, maar dan zal het uiteindelijk niet gaan veranderen. Ik bedoel daarmee bijvoorbeeld, iemand heeft rugpijn en een unieke visie uit de KPNI is dat er bijvoorbeeld bacteriën uit de mond kunnen aan de oorzaak van liggen. Hè? Dus dan vragen wij bijvoorbeeld, heeft u bloedend tandvlees? En als de mond bloedt, dan is dat een van de belangrijkste risicofactoren om rugpijn te krijgen. Maar stel dat die persoon al 20 jaar rugpijn heeft, dan gaat het zijn sociaal leven bijvoorbeeld beïnvloed hebben door hij neemt zijn kinderen niet meer op. Hij is gestopt met sporten. Hij voelt zich gefrustreerd. Misschien heeft hij een relatieprobleem doorgekregen omdat hij samen met zijn vrouw ging gaan wandelen en dat nu niet meer mogelijk is. Dus stel je dat je dan de risicofactoren eruit haalt en je gaat niet de context en de gedragingen buiten je kabinet gaan aanpakken, dan wordt de verandering door de hersenen letterlijk niet toegestaan. En soms, veel vaker dan dat we denken, zit er een voordeel in het behouden van de klacht. Ik zal een voorbeeld geven over mezelf, toen dat ik voetbal speelde. En ik had mijn enkel verstuikt. Ik zat in de hips. Dan ging ik s'avonds op mijn 16 jaar naar de lokale café op mijn 2 krukken. En dan kreeg ik toch wel een kleine soort van aandacht. Dat is een klein voorbeeld. Maar het is interessant om je dikwijls af te vragen van wat verlies je als je klacht zou verliezen? Heel dikwijls zit daar nog een verborgen sleutel, waardoor het niet toegestaan wordt voor de hersenen om afscheid te nemen van de klacht.
Oké. Is dan ook al een deel waar ook je in die artikel hebt over geschreven langs op LinkedIn, dat je ook zei van, je kunt eigenlijk je hersenen terug gezond programmeren?
Ja. Ja. Een van de belangrijkste interventies die mensen nodig hebben, die de maatschappij nodig heeft, is de capaciteit om een visie te ontwikkelen op de toekomst. Om dit praktisch te maken, dan zou je kunnen zeggen, waar je vandaag zit, dan teken je een vierkant en in het vierkant maak je een schets van je huidige situatie. Dat kan lachend zijn, dat kan met andere mensen zijn, dat kan een symbool zijn, maar gewoon hoe dat je je voelt vandaag. Hè. Bijvoorbeeld voor mezelf heb ik dat gisteren gedaan. Ik tekende mezelf en ik liep van links naar rechts als een stuiterbal die alle kanten op stuitert, omdat we met heel veel nieuwe projecten begonnen zijn. En deze tekening die gaat gepaard met een bepaald gedacht van er is chaos. Een bepaalde emotie, onrust. Een bepaald gedrag. Het gedrag is van links naar rechts springen. En dan zeg ik, oké, wat is nu de gewenste toekomst of wat is nu de gewenste volgende stap? Dan teken ik een nieuwe vierkant. En in dat nieuwe vierkant dan teken ik mezelf en zit ik in een helikopter. En in die helikopter heb ik overview over de situatie. Wat is dan de emotie die daarbij hoort? De emotie die daarbij hoort is meer rust. En wat is het gedrag dat daarbij hoort? Dat is dat ik letterlijk me gedraag alsof dat ik het overzicht heb, dat ik de prioriteiten kan beslissen, wat doe ik eerst, dat ik een plan heb dat ik volg, stap voor stap. Maar ook dat ik, als ik in die helikopter zit, kan ik ook gaan landen om eens tijd te nemen om mezelf toe te staan, om te rusten. En het interessante is dat je, dus ik heb gesproken over de gedachte, ik heb gesproken over de emotie, ik heb gesproken over het gedrag. En die drie dingen samen bepalen wat we noemen de state of being. Omdat de gedachte is de taal van de hersenen. En het gevoel, de emotie, is de taal van het lichaam. En die dingen samen die bepalen je state of being. En als je dit proactief kan gaan veranderen, Dus met andere woorden, ik ga in die volgende box gaan stappen, alsof dat ik al in die box zit. En ik ga mijn gedrag gaan doen alsof dat ik al in die volgende box zit. En ik ga mijn gevoel gaan manipuleren of bijsturen alsof ik al in de volgende box zit. Alsof dat ik in de helikopter zit en rust heb en naar beneden kijk. En zo kun je echt je state of being proactief gaan veranderen. Dit is echt de toekomst. Dus ik ga niet wachten totdat het rustig wordt om in een helikopter te gaan zitten. Nee, ik stap in de helikopter en vanuit dat gevoel van de helikopter ga ik de zaken die ik vandaag te doen heb aanpakken. En het proactief veranderen van uw state of being en uw gedrag aanpassen alsof dat ik al in de helikopter zit, dat is echt een kunst en een skill die voor mij iedereen zou moeten leren op de basisschool. Zie? Kijk, net hetzelfde met dankbaarheid. Hetgeen wat ik elke dag oefen, is dankbaarheid. En proactief dankbaar zijn. Proactief dankbaar zijn, omdat het interview met jou goed zal geweest zijn. Was de mindset waar ik met de glimlach naar hier kwam toegereden. En dus niet wachten dat er iets gebeurt om dankbaar te zijn, maar dankbaar zijn alsof dat het al heeft plaatsgevonden. En vanuit die state of being ga je heel anders gaan gedragen.
En hoe ben je eigenlijk ooit in contact gekomen met deze materie? Want je bent waarschijnlijk niet geboren als van oh Thomas, ik ga vandaag ineens KPNI-therapeut worden.
Nee. Ja, de waarheid is dat ik een jaar of 7 geleden keihard met mijn face down in de modder heb gelegen. En toen was ik bezig met... had ik de ambitie om de beste voetbalosteopaat in de wereld te worden. Wat natuurlijk een illusie is, want zelf al bereikte ik bepaalde zaken. Zat ik in een club in de Premier League, zat ik nu 6e jaar bij Ajax Amsterdam. Maar ik wou eigenlijk ook in Rome zitten en ik wou in Madrid zijn. En mijn toenmalige partner zei tegen mij, ik hou van jou, maar ik hou niet van het leven dat je leidt. En het is waar, ik was absoluut niet aanwezig. Ik was aanwezig, afwezig. Want wij hadden ook een dochter die toen een jaar en een half was. En ik was absoluut geen aanwezige vader. En als je dan verder kijkt wat eronder liggend zit, dan zit daar, zat daar een gebrek aan eigenwaarde. Ik denk dat dat universeel is en dat iedereen, wat ik nu vertel, die weg te gaan heeft. Iedereen voelt zich in meer of mindere mate op een gegeven moment niet goed genoeg. En bij mij was dat ook heel sterk aanwezig. En ik dacht, als ik de top bereik in het in voetbalconsulting, dan zal ik goed genoeg zijn. Maar dat lag morgen, die illusie ligt morgen. En morgen komt nooit. En zelf al was ik voor de buitenwereld, had ik het netjes voor mekaar, dan voelde ik mij binnenin toch heel eenzaam. En toen dat gebeurde, dan ben ik eigenlijk begonnen aan mijn, wat ik noem, mijn reis, mijn journey. De reis naar binnen. En niet extern gaan zoeken, maar gewoon gaan zitten. Elke dag, de eerste weken, maanden zelfs, ben ik huilend, wenend, naar mijn praktijk getrokken. En als ik terugkwam van die dag, dan zat ik in stilte. En zo ben ik beginnen werken. En wat kwam er van binnen? Wat waren de gedachten die ik had? En elke gedachte zo één voor één onder de loep gaan houden. En dan waren er zo gedachten zoals, ik ben verantwoordelijk voor de ander zijn pijn. Of ik moet altijd beschikbaar zijn. Ja, als je die gedachten je gedrag laat beïnvloeden, dan is dat absoluut niet de weg naar freedom of naar speelsheid en joy. Dus ik begon die onder de loep te nemen en ik begon die op een bepaalde manier te analyseren en om te draaien en te challengen op hun waarheid. En zo stap voor stap heb ik die beliefs beginnen ondermijnen. En kan ik zeggen dat mijn basistevredenheid... Ik was absoluut geen tevreden mens. Ik zeg altijd, mijn basistevredenheid was 2 op 10. En nu zit er voor u een tevreden mens. Ik zeg, mijn tevredenheid nu is 8+. En elke dag stijgt het nog. Dan heb ik het niet over excitement of korte termijn, maar ik bedoel mijn basistevredenheid. Mijn basistevredenheid in het leven is nu 8 op 10. Maar I'm willing om te vechten voor elke half puntje. Daar ben ik super dankbaar voor. Ja. Wat mij ook heel veel geholpen heeft, is een traject, een NLP-traject. In het NLP-traject, dat was exact diezelfde periode, heb ik 4 jaar gedaan. Ik noem dat een beetje ook de wiskunde van de taal. En dat was voor mij een soort format, hoe dat ik mezelf kon analyseren in de eerste fase. En in het eerste jaar ging het over wat doe ik, waardoor dat ik een bepaald resultaat al dan niet bekom. Dus ik werk 7 dagen op 7, dus ik heb een relationeel conflict. De eerste aanpassing die je dan doet is, oké, ik ga minder werken. Maar als daarachter die belief zit van ik moet altijd beschikbaar zijn, of ik ben verantwoordelijk voor de ander zijn pijn, dan op die 2 dagen dat je niet werkt, dan voel je je ellendig ook. En de wijsheid kwam verder met de tijd van te spenderen in stilte en van reflectie. Want het volgende jaar in NLP was, wat denk ik, waardoor dat ik doe wat ik doe, en de resultaten bekom die ik bekom. Dat bracht me al een hele stap verder. Maar het ultieme doorbraak komt eigenlijk van om nog verder te kijken. Wie ben ik die denkt wat hij denkt en doet wat hij doet, zodat hij bekomt wat hij bekomt.
Oké. En die rit zal waarschijnlijk niet gemakkelijk zijn geweest. Wat zijn zo van de belangrijkste 3 dingen die je er eigenlijk hebt meegenomen uit die uitdaging, zeg maar?
Ja, het allerbelangrijkste wat ik realiseer is dat alles wat ik heb, ben ik niet. Alles wat ik heb, ben ik niet. Dus ik kan een job verliezen. Dus bijvoorbeeld, ik werk heel graag voor Ajax, maar ik ben Ajax niet. Dus dat wil zeggen, ik heb van dag 1 afscheid genomen van Ajax. Dus het kan zijn dat ik een dag werk voor Ajax, het kan zijn dat ik 30 jaar werk voor Ajax. Maar ik ben Ajax niet. Ik ben wie ik ben en ik werk voor Ajax Amsterdam. Op dit moment. Dit is op werkgebied. En dat was wel heel bijzonder, omdat Ajax is eigenlijk de club waar ik als kind een shirt van heb. Dus ik was heel blij dat ik daar was, maar tegelijk neem ik al afscheid daarvan ook. En dat is werk. Maar hetzelfde geldt voor relaties en hetzelfde geldt voor kinderen. Er is een quote van Khalil Gibran, dat is een filosoof. Hij zegt, uw kinderen zijn uw kinderen niet. Je kunt ze niet... Dat is zo'n heel mooie tekst, ik ga die ophangen thuis. Want dat is mijn ultieme motivatie. We geven zoveel onbewuste gedachten door aan onze kinderen. Die worthwhile zijn om er conscious van te worden, van of dat je ze wel wil doorgeven. En voor mij zijn mijn kinderen, ik heb 3 dochters, dus mijn ultieme motivatie om mijn eigen gedachten onder de camera te nemen en die zo functioneel mogelijk te hebben en zo puur mogelijk mijn kinderen te kunnen opvoeden en zo weinig mogelijk gedachten die misschien al generaties ver en beliefs generaties verder in zitten, door te geven. Want ik heb het recht niet. Ik heb het recht niet. Kinderen, ik ben mijn kinderen niet. Ik ben wie ik ben en ik heb kinderen. En de voorbije jaren, dus na mijn scheiding, zie ik mijn oudste dochter zie ik heel weinig. En eerst woonden ze de andere kant van België. En quasi met de file van vandaag is dat quasi een onbereikbaar gebied. En ik zie ze om de 2 weken. 2 dagen. Maar door omstandigheden soms wil ze niet blijven slapen, omdat ze zich veiliger voelt in het gezin van herkomst. En voor mij was het een erezaak om haar niet te beïnvloeden. Om haar niet te sturen of te dwingen. Maar om altijd de keuze te maken van wat is goed voor haar. Ik zou haar kunnen gehouden hebben aan de afspraken van te kunnen blijven slapen bij mij. Maar ik deed dat zo. Op een gegeven moment, na 2 keren dat ik merkte dat ze heimwee had, dan wou ik kijken hoe echt is het. En dan zei ik zeg, als ze toekwam, ik zeg, schatje, papa zal je terugvoeren vanavond naar huis. Er waren 2 mogelijkheden. Ofwel ging ze zeggen, nee, ik wil blijven slapen. En ofwel ging ze zeggen, dat is een grote relief. En zag ik dat de stress een stuk wegviel. En het was het tweede. Dus dan heb ik beslist om elke keer in het weekend en we 2 dagen over en weer te rijden. Om te kiezen voor wat voor haar belangrijk is. En nu is haar moeder of haar gezin met de mama is verhuisd naar Frankrijk, naar Toulouse. Ja, dus in het schooljaar zal ik ze heel weinig zien. En dus elke keer worden we gechallenged om los te laten. En zelfs op dat niveau, met de pijn die daarmee gepaard gaat, is het een uitnodiging om meer en meer los te laten. En hoe doe ik dat? Ik haal dan mijn inspiratie uit de Stoics, de Stoïcijnen. De generaals van de Stoics die zaten uren in de tempel. En die zaten in stilte in de tempel om de oorlog voor te bereiden. En ze bereiden zich voor op wat is hun away from. Wat is het scenario dat ze het meest van al willen vermijden? Dus stel nu, ik bereid mij voor op de oorlog. Ik heb goede kaarten, maar ik heb 1 zwakke plek. Dus zou ik het scenario kunnen doorademen dat het plaatsvindt, dat het gebeurt, dat mijn zwakke plek wordt aangevallen? En dat gaat gepaard met angst. En die angst probeer ik proactief door te ademen. Want als ik dat proactief kan doorademen, dan krijg ik terug rust in de situatie. Want dan kom ik opnieuw aan de bestuurderszetel in plaats van aan de passenger seat. Kijk, in die situatie, misschien vinden veel mensen dat raar, maar doorheen het afscheid nemen, progressief, van mijn dochter steeds minder tijd te kunnen zien. Want als ze een nacht niet bij jou blijft, het is net die nacht dat een gezin tot rust komt. Op die avond dat een gezin tot rust komt en dat ze al knuffelend bij jou komt. En veel mensen zeggen tegen mij, maar dat zal wel goed komen en dit en dat. Ik heb daar niet zoveel aan. Omdat de realiteit is dat het gewoon, dat het kan zijn dat het goed komt. En ook kan zijn dat ik nog meer afscheid moet nemen. En het is voor mij meest functioneel om voorbereid te zijn op de volgende stap. Waarom? Omdat ik dan haar niet onder druk zet. Ik wil haar niet onder druk zetten. Op het moment dat ik in mijn angst zit, dan ga ik haar gaan claimen. Kijk, begrijp me niet verkeerd. Mijn ultieme wens als vader is dat ik mijn dochter kan beschermen. Maar in de situatie dat ze in Frankrijk woont en dat ze nu een ander basisgezin heeft, dan bescherm ik mijn dochter meest door haar niet te doen kiezen en haar niet constant in een parket te brengen waar zij het lastig heeft. Dus ik bescherm mijn dochter door in stilte mijn pijn te pakken, waardoor dat zij naar best vermogen in de huidige context in vrede kan opgroeien.
Maar hoe doe je dat dan juist, proactief je angst doorademen?
Letterlijk. Maak een blad. Ik zeg, oké, wat wil ik? Ik wil dat mijn dochter bij mij, ik wil dat mijn dochter elke dag bij mij is. Ik wil dat ze bij mij, ik wil dat ze, dat ik er kan zijn voor haar. Bij haar goede dagen en haar slechte dagen. En it's not. It is niet de case. Wat is mijn worst case scenario? Wat is mijn scenario dat ik wil vermijden? Dat mijn grootste schrik is. Dat ze boos is? Nee. Zolang ze boos is, dan zal ze nog in dialoog zijn met mij. Mijn grootste schrik is dat ik zo weinig rol van betekenis zal zijn in haar leven, dat ze geen noodzaak voelt, intrinsiek, om in contact te blijven. Dat is mijn grootste schrik. Dus dat adem ik door. Dat het in de gegeven context die gelopen is zoals dat die gelopen is, dat dan mogelijkheid is dat ze misschien geen noodzaak heeft om veel met mij tijd door te brengen. Nu of later. En als ik dat kan doorademen, dan kan ik de rust vinden. Want in de twee scenario's, als er in de toekomst tijd samenkomt, of als er in de toekomst geen tijd samen is, in de twee scenario's gaat de zon morgen op. En als ik voorbereid ben op de twee scenario's, dan word ik niet krampachtig naar haar toe. En die crampiness, die zit heel subtiel. En heel subtiel, ik ga een voorbeeld geven, zodanig dat het herkenbaar wordt. Stel nu dat ik heb mijn dochter 2 weken niet gezien. Elke dag tel je af totdat je dochter ziet. En dan ga je te pas en te onpas gaan zeggen, of het geldt voor mezelf, weet je wel hoe graag dat papa je ziet? Ook dat is beïnvloeden. Ook dat is sturen. En daar word ik bewust van. Want ik wil, want wat moest je daarop zeggen? Snap je? En wat ik zelf heel mooi vind, is... wat me heel veel helpt in die context ook, in de tempel, is the work. Dat is een methodiek van Katie Byron. Waar je gedachten onder druk worden gezet. En de wiskunde van gedachten onder druk zetten. En bijvoorbeeld als mijn dochter aanhaf dat ze te moe is om te komen, of omdat er een verjaardagsfeestje is met de vriendjes thuis, dan gaat de gedachte door mijn hoofd van mijn dochter wil niet bij mij zijn. En dan is de methodiek van Katie Byron heel, heel waardevol. Want die stelt 4 vragen en een aantal omkeringen van de initiële belief. En ik ga het voorbeeld geven. De eerste vraag die ze stelt is dat zo? Is dat zo dat je dochter niet bij u wil zijn, of bij mij wil zijn? Tweede vraag. Is dat echt zo? Derde vraag. Als ik denk dat mijn dochter niet bij mij wil zijn, wat heeft dat dan als impact op mijn emoties en mijn gedrag? En dan is het interessant om die oorspronkelijke belief, overtuiging, om te draaien. Het gaat niet eens over dat het goed of fout is, het gaat over is het functioneel. Is het functioneel om de gedachte te blijven houden van mijn dochter wil niet bij mij zijn? En is dat de absolute waarheid, die gedachte? Dan draai je die om. Is het ook, wat is zo bijvoorbeeld een omkering? Ik wil niet met mijn dochter zijn. Is dat ook soms waar? Helaas is dat ook soms waar. Ik herinner mij momenten dat ik in de file zit en dat ik nog iets moet afwerken voor het werk en dat ik mijn dochter naar huis aan het brengen ben en dat ik zeg van, als ik nu maar al terug thuis, dan kon ik doorwerken. Dat is één. Een andere omkering zou zijn, ik wil niet bij mezelf zijn. Zijn er momenten dat ik zo gek word van mezelf, dat ik met mezelf geen blijf weet? Ja, die momenten zijn er absoluut ook. Een andere omkering is van, mijn dochter wil wel bij mij zijn. Zijn die momenten er ook? Ja, die momenten zijn er ook. Zoals gisteren, dat we samen in de file zaten te dansen en te doen alsof dat we een vlog aan het opnemen waren samen. Het was gewoon supercool en fijn om samen te zijn. Dus ik kies ervoor van welke gedachten hou ik aan boord. En de gedachte die ik nu heb is van, kijk, waar dan mijn dochter ook is. Ik visualiseer en ik voel een gouden koord en die gaat van mijn hart naar haar hart. En het is al sinds veel functionelere gedachte om die gedachte te hebben dan de oorspronkelijke gedachte.
Ik denk dat die gedachte goed gaan sturen ook een deel is van die KPNI.
Ja.
Je hebt me ook verteld dat je naast die gedachtensturing ook nog het zoogdieren gaat vermijden.
Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, als ik kijk van welke de factor is die ik persoonlijk het allermeest rekening mee houd qua voeding, dan is het vermijden van zoogdieren. Dus dat wil zeggen, alles wat koe is, alles wat lam is, wat varken is, wat dan melkproducten zijn, wat yoghurt is, wat kaas is. Ten eerste, wij doen wel niets extreem. Dat wil zeggen, ik heb het nooit in huis. Als jij voor mij een lekkere pizza gemaakt hebt, dan ga ik die met liefde opeten. En soms ga ik wel nog eens een lekker stukje vlees eten. Maar dat is voor mij echt een uitzondering. En waarom is dat een uitzondering? Omdat zoogdieren een silent killer is. Dat wil zeggen, ik ga het populair uitdrukken. Door koe te eten, word je een koe. Door een varken te eten, word je een varken. In het wetenschappelijke jargon gaat als volgt. The metabolic incorporation of a non-human sialic acid. Het inbouwen in een human, in een mens, human incorporation, van een non-human, een niet-menselijke sialzuur. Een bepaalde structuur die je inbouwt door het eten van een andere, door het eten van zoogdieren. Dus je wordt een koe door het eten van koe. En als je een koe geworden bent, dan krijg je ook een grotere affiniteit voor bacteriën die eigenlijk passen bij een koe en niet bij een mens. En dat is namelijk die ligt aan de basis van heel wat chronische ziektebeelden. Niet door één glas melk te drinken natuurlijk, maar door generaties elke dag opnieuw zoogdieren te eten en te drinken, dan word je sluimerend ziek. En voor mij is dat bij heel wat chronische ziektebeelden een belangrijke factor. Dat is trouwens gedocumenteerd onder andere bij diabetes en zo. En diabetes is toch een van de belangrijkste ziektebeelden vandaag de dag. Okay. Dus daar let ik echt op. Als mensen niet interesseert, kan ik daar alleen al 2 dagen over vertellen.
Oké. Okay. Interessant. Naast het KPNI gegeven, hou je ook heel hard bezig met de spirituele kant?
Voor mij persoonlijk... Ik leef... Ik probeer te leven als medaille met 2 kanten. En de ene kant is inderdaad de KPNI. En de KPNI is voor mij hard facts, soft skills. Dus alles uit de wetenschap, maar die vertaald is in praktische, toegankelijke adviezen. Die gaan over voeding, waar we net een voorbeeld hebben over gehad. En die gaan over veel andere aspecten ook. En daar is de rode draad. Het aanbieden van zoveel mogelijk verwachte ervaringen. Dus als voeding wil dat zeggen, we gaan inzetten op een heel grote plantendiversiteit. De meeste mensen vandaag de dag eten 20 dezelfde planten. Ze eten 's morgens een boterham, 's middags een belegd broodje en 's avonds pasta. Dat is dezelfde structuur, dat is tarwe. Wij gaan zo divers mogelijk gaan in ons planten. We gaan net in de supermarkt die zaken gaan nemen die we normaal niet nemen, zoals knolselder, pastinaak, aardpeer, wenkel, spruiten, zo divers mogelijk. Een van onze adviezen is, probeer aan 100 verschillende planten per maand te zijn. Dat is 1, over voeding. Maar we gaan ook, in de KPNI gaan we ook acute stressoren gaan toevoegen. Dus we gaan ook, ik hoop dat er vandaag de dag bijna niemand meer is die niet opstaat met zonder koude douche. Ik heb mijn koude douche genomen vanmorgen. Maar ook andere prikkels, zoals hypercapnia. Normaal heb ik altijd een plastic zakje bij. Ja, dat zit op zijn plaats. wel een beetje gebruikt. Hypercapnia is... Zo. Is 2 minuten ademen in een zak. En dan... dit is ook een acute stressor die je toedient. En zo kan je zelf vaccineren tegen paniek. Dus het CO2-gehalte stijgt dan. En door gecontroleerd paniek aan te dienen, ga je je vaccineren tegen chronische stress. Maar zo zijn er ook andere zaken, zoals intermittent fasting. Af en toe eten wij niet, of 1 keer per dag, of 2 keer, of 3. Nooit op regelmatige tijdstippen. Soms stellen we zelfs het drinken uit. Dus we gaan acute stressoren gaan aanbieden om onszelf te beschermen tegen het chronische gestresseerde leven van vandaag de dag, waar we geen programma voor hebben. Dat is de KPNI, dat pas ik toe. En dan is er een stuk wat daar bij mij voor aansluit en wat de andere kant van de medaille is die spirituele kant. En dat heeft te maken met zingeving en hoe geef ik betekenis aan mijn tijd hier op aarde eigenlijk. En voor mij zijn er daar een aantal zaken belangrijk. Ik kom opnieuw bij die stilte. Ik spendeer heel veel tijd in stilte. En ik vanuit die stilte, de antwoorden die daar komen, dat is voor mij de richting aanwijzer van hoe dat ik wil gaan. Eigenlijk zijn een aantal van de zaken die we daar juist al besproken hebben, zijn eerder in de spirituele zaak. Dus voor mij is dat spiritualiteit, is dat werken aan die tevredenheid. Dat is voor mij die spiritualiteit. En hoe creëer ik proactief die dankbaarheid? Dat is de spiritualiteit die dan concreet wordt. Zodat ik het kan merken in mijn context thuis, zodat ik het kan merken op mijn werk, zodat ik het kan merken aan mijn eigen tevredenheid, zodat ik het kan merken in de ogen van mijn vrienden.
Oké. Als er 2 dingen zijn die ze niet zou mogen wegnemen uit het leven, welke zou het dan zijn die echt onontbeerlijk zijn voor u?
Het zijn een paar gedachten die triggeren. En één is Viktor Frankl. Is iemand die in een concentratiekamp was en overleefd heeft. En die zei, ze mogen mij alles afnemen, maar niet mijn eigen ik. Dat is de eerste gedachte die triggert. En een tweede gedachte die getriggerd wordt, is eigenlijk probeer ik naar best vermogen. Alles wat ik heb, is niet iets wat ik ben. Dus ik probeer mij proactief voor te bereiden op dat ik eigenlijk alles kan verliezen. En de moeilijkste uitdaging is natuurlijk met de kinderen. Daar ligt de grootste kwetsbaarheid. Dat vind ik een heel interessant gegeven. Omdat, ik zeg altijd, dat komt uit een boek van Brené Brown, Dare to Lead. En zij zegt... Joy is een van de meest kwetsbare gevoelens. En waarom is joy een van de meest kwetsbare gevoelens? Omdat als je je overgeeft aan die vreugde en je gaat je hechten aan je kinderen, dat zit tegelijk zit daar de kwetsbaarheid in van wat als je dit zou verliezen. En ik vind dat een heel mooi spel, omdat voor mezelf heb ik mezelf heel dikwijls joy niet echt toegestaan. Uit angst om dat opnieuw te verliezen.
Maar als je gaat programmeren naar de worst case scenario, dan komen er geen negatieve gedachten of emoties aan bij, omdat je al
dat gaat inbeelden? Opposite is true. En dat is altijd zo, kijk, ik ga het nog een keer schetsen, een ander voorbeeld. Kijk, ik had van de week iemand en die zei van, ze hebben een knobbelje gevonden in de borst van mijn moeder. En ik hoop dat het goedaardig is. Dat zit in de crampiness, dat je hoopt dat het goedaardig is. En als het goedaardig is, dan gaat het leven door en heb je geluk gehad. Maar als het kwaadaardig is, dan zit je in de victimhood. Het gaat hem over hoe kun je time and again zoveel als mogelijk naar best vermogen uit dat slachtofferbewustzijn zitten. En dat bedoel ik daarmee. Daarom doe ik die negatieve visualisatie. Kijk, het kan zijn dat het goedaardig is. Maar er is ook een mogelijkheid dat het kwaadaardig is. In de beide situaties zal de zon morgen opgaan. En zal je je leven weer moeten opnemen. Goedaardig is of kwaadaardig. Maar als je prepared bent voor dat scenario, dan ga je weer aan het stuur gaan zitten. Je krijgt weer de tools. Je krijgt weer de controle om te gaan ageren. En je ligt niet in de touwen. Het is juist het tegenovergestelde. Als ik daar juist zei dat het allerbelangrijkste is om dat iedereen zou moeten leren to shift from box to another box, naar de toekomst, naar een andere state of being, waar dat hij een ander gedrag heeft, dat hij een andere emotie heeft, waar dat hij een andere gedachte heeft, dan is dat voor mij stap 2. Stap 1 is in de tempel gaan zitten, negatieve visualisatie doen, voelen wat mijn biggest fear is, overkomen wat mijn biggest fear, en dan proactief switchen naar die box in de toekomst, as if dat ik dat al gerealiseerd heb. Dus, okay. dus als ik toch het woord hoop mag gebruiken, dan zeg ik van, ik hoop dat ik het geluk heb om de circle of life, gelijk dat die voorbestemd is, dat je als vader ouder kan worden dan uw kinderen en mee kan groeien met uw kinderen en die kleinkinderen ook weer ziet opgroeien. Dat is hetgene waar mijn ogen al gaan van blinken. Ja.
Oké, duidelijk. Om ook even terug te komen naar het eerste puntje, daar zei je in van ja, Mathieu, dat ze mijn ik niet mogen afpakken, maar over die ik ben jij niet juist de enige persoon dat daar controle over heeft?
Ja. Dus ik zei niet, ze mogen mij niet afpakken. Ze kunnen mij alles afpakken, behalve mijn eigen ik. Dus dat doet mij denken aan Mandela, die in de gevangenis zat en altijd werd alles afgepakt, maar hij was basis van zijn eigen gedachten. En daarom zei ik van, proactief neem ik eigenlijk afscheid van alles waar ik mij aan hecht. Kijk, ik heb nu een leuke auto gekocht, maar ik heb die niet nodig. Zie? Mijn vrouw mag met een mooie auto rijden. Dat vind ik leuk dan. Dan kan je genieten van wat er is, maar ik ben het niet. En sommige mensen hebben een kras op hun auto en het is alsof dat ze een kras hebben op hun gezicht. En is mijn motivatie om meer en meer los te laten. Ja.
Oké. Okay. Je hebt onlangs ook je verjaardag gevierd.
Ja.
Daar heb je een bepaald principe toegepast. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ik kan er iets meer over vertellen, ja. Ik heb eigenlijk 30 jaar mijn verjaardag niet gevierd. En waarom niet? Een van de redenen was in de KPNI wat evolutionaire gedachtegoed is. Dus hoe was het eigenlijk duizenden en duizenden en duizenden, duizenden jaren geleden? Dan was het eigenlijk geen verdienste om te verjaren. Dan was het de reden om iets te vieren als je de eerste keer een nacht in het bos had doorgebracht of als je de eerste keer een dier had meegebracht naar huis. Dat was een reden om iets te vieren. Niet als je gewoon verjaarde. Dus ik dacht daar eigenlijk ook zo over. Daarom liet ik het zo onopgemerkt passeren. Maar onder invloed van mijn vrouw, die zei van, zouden niet toch een keer, begon ik erover na te denken. En ik zeg, ja, het is waar. En eigenlijk is het zo dat ik zelf een beperkende overtuiging heb gehad, op basis van vriendschappen die ik heel mijn leven meegenomen heb. En ben blij dat ik die kunnen omdraaien heb nu. En dat is van, ik ken superveel mensen. Ik heb ook met heel veel mensen een goede één-op-één band. Maar die mensen die horen eigenlijk, ik zag het niet voor mij om die mensen in één ruimte of één context samen te brengen. Want ik dacht van, hoe gaan die bij elkaar passen? En dat was een gedachte die mij heel lang in de weg gezeten heeft. En ja, nu heb ik een feest gegeven. En ik had de mensen een uitnodiging gestuurd. En ik zei, ik ben zo dankbaar dat jij tot mijn Square Squad behoort. En Square Squad heb ik ook gehaald uit Brené Brown, Dare to Lead. En dat is een papiertje van een square, een centimeter op een centimeter en een half op een centimeter en een half. En je schrijft daarop de namen van die mensen wiens mening voor jou van belang is. En waarom zo klein? Ja, it forces you to edit. Hè? Als dat papier zo groot is, ja. It forces you to edit. Van wie staat er eigenlijk op dat papiertje van mijn Square Squad? En dat zijn de people, that's not your suck-up squad. Dat zijn niet de mensen die zeggen hoe goed je het wel gedaan hebt. Die zijn de mensen die genoeg om u geven om eerlijk te zijn met jou. En te zeggen van, you were out of control. Of wat je nu doet, dat slaat echt nergens op. Maar I have your back. En ik ben dankbaar dat ik die mensen heb. En toen ik de eerste keer dat ik er zo bij stil stond. Het was heel fijn om ze allemaal samen te hebben. En ik ben blij dat ik opnieuw een beperking vanuit mijn eigen hoofd overkomen heb.
Oké, leuk.
Ja, het was bijzonder.
Misschien om af te sluiten ook, Thomas. Heb je nog echt een quote to live by? Dat je zegt van, ja, Mathieu, die quote die gebruik ik echt elke dag? Of...
Ja. It's all about surrendering yourself with shiny eyes. Kijk, we zijn 100%, ik spreek voor mezelf, ik voel mezelf 100% verantwoordelijk voor de contexten waar ik in terecht kom en voor de mensen met wie dat ik mij omring. En hoe meer dat ik erin slaag om mijn eigen waarde te doen groeien en mijn leven een demonstratie te laten zijn van zelfrespect, en eigenliefde, dan zie ik dat weerspiegeld in de ogen van mijn vrienden, en van mijn familie en van mijn kinderen. En vroeger was dat niet zo. Ik heb eigenlijk een groot deel van mijn leven willen de beste zijn in het voetbal. En daar heb ik die shiny eyes wel gemist. En dan zei ik van, in plaats dat ik vroeger op de deuren ging gaan kloppen om de erkenning te krijgen, om gezien te worden, dan zeg ik nu, I wait for the invitation. I meditate and let things come to me. Dat is one. Een tweede, dat nog belangrijk is van Dispenza. Where you put your attention, you put your energy. Dus waar ga jij vandaag je aandacht spenderen? En drie, herhaal ik, it's all about surrounding yourself with shiny eyes.
Oké. Okay. Iets me nog juist te binnen schiet, Thomas. Heb jij ook... Ik spreek heel veel over meditatie en over spiritueel, ook over het KPNI. En ook over die koude douche nemen. Zijn er eigenlijk ook nog rituelen die je echt dagelijks toepast?
Ja, wat voor mij de grootste... Wat ik daar wil meegeven, is het volgende. Die intermittent living. Die hele PNI lifestyle. Dat pas ik natuurlijk zelf toe. En je krijgt daar een cadeau voor. Een cadeau die je krijgt door de KPNI-levensstijl toe te passen, is dat je hersenen weer gaan winnen van je immuunsysteem. Ik verklaar me nader. Het huidige leven, zitten, eten, vervuiling, leidt tot chronische activatie van het immuunsysteem. We noemen dat chronic low-grade inflammation. En we verliezen daar... onze hersenen verliezen dan de strijd met het immuunsysteem. Dus normaal gezien zouden onze hersenen altijd moeten domineren, zodanig dat we de juiste besluiten nemen. Maar doordat we allemaal een beetje chronisch ziek aan het worden zijn, dan verliezen de hersenen hun trekkracht. De hersenen zouden normaal energie moeten trekken, maar het immuunsysteem in ons lichaam is geactiveerd, waardoor dat de hersenen verliezen. En als je die levensstijl doet, de KPNI lifestyle, met die intermittent living, dan gaan je hersenen weer domineren. Ik verklaar mij nader. Koude, als je vroeger in de kou was, dan moest je hersenen energie trekken om besluitvaardig te zijn om je in veiligheid te brengen. Als je vroeger eens honger had, dan moesten je hersenen trekken aan de energie om eten te kunnen zoeken. Als er vroeger een leeuw was, dan moesten je hersenen kunnen trekken aan de energie om je in veiligheid te kunnen brengen. Door die oude stressoren opnieuw toe te passen, dan word je weer een homo sapiens. Dat wil zeggen, iemand die besluitvaardig is om zijn leven weer op de rails te krijgen.
Oké. Okay. En dat doe je dan eigenlijk door je onderbewustzijn zeg maar, te gaan conditioneren op een bepaalde manier?
Daar had ik het nu niet over. Kijk, het zijn twee facetten. De ene is toestemming geven aan de hersenen om gedragsveranderingen te doen. Dus door een KPNI lifestyle te doen, krijg je voldoende energie in je hoofd om als je dan een andere besluitvorming gaat gaan doen om je gedrag te veranderen, dat dat mogelijk is. Als je hersenen onvoldoende energie hebben in de hersenen, dan zijn ze niet in staat om een gedragsverandering te doen. Dus je gaat bij de coach en je hebt samen met de coach tot een conclusie gekomen. Maar als je aan je auto bent, dan zeg je, ik ga er morgen mee beginnen. Omdat je hersenen niet meer de energie hebben om de gedragsverandering toe te staan. Dus als we het hadden over hoe dat je je mindset kunt herprogrammeren, hoe dat je toekomst naar het nu kunt gaan creëren, en dat het interessant is om functionele gedachten toe te staan en shiny eyes te creëren rondom je, dan moet je daar eerst en vooral een lifestyle voor hebben die je hersenen weer op één kan zetten. En dat is de KPNI lifestyle.
Oké. Yes, super. Bedankt voor deze mooie en open interview, Thomas. Ik hoop echt...
Met liefde. Met liefde, man.
Dat er nog veel mooier op je pad mag komen.
Met liefde.
Dit was het einde met het interview met Thomas Davé. Ga hem zeker volgen op KPNI Belgium. Kan je op alle kanalen gaan opzoeken. Vond je dit ook interessant, mag je zeker subscriben, liken of delen met je vrienden. Bedankt.